Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 169 van de invasie. Met Patrick Bolder en Arend-Jan Boekenstein bespreken wij de vraag van luisteraar AA, die al 167 dagen elke dag luistert naar de podcast. Hoe hou je het vol, AA? Geen enkele gemist. Maar nog niet aan de orde gekomen is een punt. We zijn weer iets vergeten, jongens. Dus dat is belangrijk. Wat een algehele mobilisatie in Rusland inhoudt. Hebben we het op zich wel eens over gehad. Staan we dan tegenover 40 miljoen Russen? En hoe zou het Westen in vredesnaam daarop moeten reageren? Als dus Rusland de algehele mobilisatie afkondigt.
Zo.
Ja. Begin maar, Patrick. Begin maar.
Ja, dat is een iets wat Poetin natuurlijk helemaal voor zich uit heeft geschoven. Juist omdat het een hele impopulaire maatregel is. Mobilisatie, dat houdt in dat je mensen die al eerder in dienst zijn geweest oproept om weer onder de wapenen te komen. Mm-hmm. En daarmee ben je nog niet klaar, hoor. Want je moet die mensen natuurlijk wel weer een opleiding geven. Je moet ze kleden, je moet ze trainen, je moet ze weer opnieuw wapens geven. Je moet een eenheid formeren. Nou, voordat zo'n eenheid echt kan vechten, dat duurt wel even. Ik weet niet precies hoeveel mensen dat betreft. Volgens mij zijn er iets van 144 miljoen Russen. De aanwas in de jeugd is erg laag, want de Russische demografische cijfers zijn echt rampzalig als je het over de lange termijn gaat bekijken. Maar de Russen worden ook niet zo oud. Dus je hebt toch wel een hoop mensen die tussen de 40 en de 60 zijn. Of tussen de 25 en de 60. Ja, met de gevechtskracht die daarvan uitgaat. Die mensen hebben niet al te beste herinneringen vaak. We kennen de verhalen over recruten. Die worden verschrikkelijk mishandeld. Misbruikt ook. Ze zullen ook niet echt willen vechten. Die mensen die hebben natuurlijk ook geleidelijk aan wel verhalen gekregen over hoe slecht het gaat aan het front. Overigens, er zijn er iets van bevestigd tussen de 30 en de 40.000 doden naar Russische zijde. Niet door de Russen bevestigd overigens. Maar dat betekent toch al gauw dat zo'n 80.000 Russen gewoon zijn uitgeschakeld. Want je moet ook rekenen, voor iedere dode Rus zijn er 3 gewonden, waarvan toch wel 1,5 à 2 echt zo zwaar gewond dat ze ook niet meer terug kunnen. Dus dan heb je toch al gauw over zo'n 80.000 tot 100.000 Russen die niet meer inzetbaar zijn. Nou, dat gaat ooit zijn weerslag krijgen. En dat neemt natuurlijk de vechtlust wel weg. Daarnaast zie je dat er wel in allerlei gebieden worden vrijwilligersbataljons opgetrommeld. En dat zijn mensen die nog helemaal geen militaire opleiding hebben gehad. Ja, daarvan is de inzetbaarheid nog veel lager. Mm-hmm. Wat moet het Westen doen? Ja, het Westen kan niks doen als wij niet in oorlog zijn. De NAVO is natuurlijk een verdedigende organisatie. En als er geen stap over de NAVO-grens gezet wordt, geen kogel die er overheen gaat, geen raket die er landt, ja, dan doet het Westen niet zozeer. Behalve de paraatheid verhogen, denk ik. Ja. Maar Arend-Jan, misschien heb jij een andere visie erop.
Nou ja, kijk, weet je, een paar maanden geleden kwam Rob opeens met een wilde theorie van Poetin zoekt escalatie, zei hij toen, want dan kan hij gaan mobiliseren.
Ja, maar die had hij toch al kunnen vinden al.
Ja, en dat is dus niet gebeurd. Ik had zelf gedacht van deze aanval op de Krim, had hij daarvoor kunnen gebruiken. Ja. Want dat is natuurlijk is weer niet gebeurd. Dat betekent overigens, by the way, ook dat ik dus die nucleaire chantage niet meer. Als Poetin nu geen tactische kernwapens gebruikt, dan is dat kennelijk zo dat hij dat alleen maar wil inzetten als Russisch grondgebied verderop wordt geraakt.
Hij kan geen tactisch kernwapen inzetten, want deze aanval op de Krim kwam niet van de Oekraïners. Dus hij heeft ook geen reden om te gaan escaleren.
Oh ja. Dat was een sigaretje. Ja.
Ja. Ja. Ja. Een sigaar meer, denk ik maar. Ja. Ja.
Maar goed, je hebt dus een enorme vernedering nodig om die mobilisatie te doen. Maar ja, Poetin doet er alles aan om niet te mobiliseren. Denk maar aan de Wagner-groep die daar met allemaal billboards bezig is. Ze hebben nu een derde legerkorps ten oosten van Moskou, stond er vandaag in het Britse Military Intelligence Report. Nou, dat krijgen ze nauwelijks gevuld. Jongens krijgen hartstikke veel geld. En dan zeggen de Britten ook, het zal geen decisive impact hebben on the war. Hè? Dus met andere woorden, hij zou moeten mobiliseren, maar kennelijk is hij zo bang als hij dat doet, dat er mensen gaan deserteren. Of dat ze gewoon niet opkomen dagen. Of zelfs dat het kan leiden tot een burgeroorlog, ik noem maar wat. Hè? Kennelijk is hij daar toch heel erg bang voor.
Ja, maar je trekt ook een heleboel binnenlandse arbeidskrachten weg. En de economie gaat al niet heel erg geweldig, mede naar aanleiding van de sancties. Dat heeft nog niet tot gedragsverandering geleid. Maar de economie leidt er wel onder. En als je dan ook nog allerlei arbeidskrachten weghaalt, want dat zijn natuurlijk net de mensen in de arbeidssamenlevensfase. Ja, dan is dat nog slechter voor de economie. Dus hij zal daar wel terughoudend in zijn.
Maar ik begrijp niet zo goed wat jij net zei, Arend-Jan, dat volgens de Britten het geen decisive influence op de oorlog zou hebben. Ik neem toch aan dat als je er een paar honderdduizend verse recruten tegenaan gooit, dan kan je Oekraïne wel verslaan en bezetten. Nou,
het zijn op het begin geen... ze halen de 20.000, bij lange na niet. Dus er zijn wel niet 100.000. Ja. En het zijn jongens met alleen maar middelbare school. Dus die moet je trainen, zoals Patrick zegt. Hè? Patrick is een hooggetrainde militair. Daar moet je niet mee gaan vechten. Hè? Maar met deze jongens heb ik nog een kans.
Hè? Je hebt daar gelijk. De militair die moet eerst weten wat hij kan. Die moet grensverleggende dingen hebben gedaan. Zodat hij gelooft in zijn eigen kracht en zijn eigen motivatie, zijn doorzettingsvermogen. Dan moet je een eenheid gaan bouwen. Dan moet je die eenheid met de wapens om kunnen gaan. En niet alleen dat je zelf kunt schieten, maar ook bijvoorbeeld met een panzerwagen. Hoe gaat die operatie tussen panzerwagens en tanks met de luchtmacht? Hoe doe je die afstemming? Mm-hmm. Dat is aardig complex. Dus dat stamp je niet even in 6 maanden uit de grond. Ja.
Het lijkt er gewoon heel sterk op, jongens. Dat is een consistente lijn van de afgelopen maanden. Poetin schrikt ontzettend terug voor een mobilisatie. En nu ga ik eens even vrolijk fantaseren. Dan mag iedereen mij uitlachen. Kijk, weet je nog die vernedering van die Veiligheidsraad door Poetin in het begin van het conflict? Ik lig er nog wel eens wakker van. En weet je nog, van die grote namen zaten er aan tafel. Ook de hoofd van het FSB, weet je wel, zat erbij. Na Sierinski of zo, ik ben zijn naam een beetje kwijt. Nou, die jongens hebben dus... Ik luister naar de podcast van Mark Galeotti, Moscow Shadows. Een fantastische podcast is dat. Hè? En hij heeft dus een theorie over die hoofd van die FBS. Die heeft dus werd totaal vernederd, hè, door Poetin. Weet je nog, het was echt verschrikkelijk.
Ja, die stond te stotteren. Ja.
Die stond te stotteren. Nou, en die heeft dus die oorlog ook niet kunnen voorkomen. Terwijl hij misschien wel gezegd heeft, nou, dit wordt een disaster. Hè? Nou, nu moet het toch zo zijn, jongens. Dat die jongens wel duidelijk hebben gemaakt aan Poetin. Van, nou goed, we hebben het nu allemaal gedaan. Hè? Mobilisatie zou een totale ramp zijn. Dat zou betekenen dat we allemaal een andere baan kunnen gaan zoeken. Hè? Mm-hmm. Met andere woorden, de druk op Poetin moet nu wel heel hoog worden. Want er is een hoop misgegaan. En al die tantetjes en oompjes die uit de Krim met de lada terugkomen rijden, dat maakt ook een shock effect. Ik ben ook heel benieuwd wat er vanavond in de talkshows op de Russische tv, hoe ze de sigaretjes gaan goed praten. Dus het is wel, het moet toch, jongens, dit leidt toch tot spanningen in het Kremlin, zou je denken. In de corridors of power.
Ja, absoluut. Dat derde Army Corps, legerkorps wat gevormd wordt, en ook die vrijwilligersbataljons, die zullen ook best wel begrijpen dat ze niet meer zijn dan alleen maar kanonnenvoer. Ze worden naar voren geduwd, want de meer ervaren militairen, ja, die gaan dat gevecht niet meer aan. Die hebben gezien hoeveel mensen er sneuvelen. Dus de eerste, die frisse jongens, die worden naar voren gestuurd. En die wordt dan verteld, ja, jullie zijn de following forces. Dus voor jullie zijn al mensen aan het vechten. En die gaan de vijand verslaan. En jullie gaan daarna de posities innemen. Ja, zo is het helemaal niet. Ze zijn de eerste die naar voren worden gestuurd. En die worden gewoon geslachtofferd. In de hoop dat de Oekraïners alle munitie opgebruiken. En dan gaan de meer ervaren militairen, die gaan dan heel voorzichtig kijken van, nou, zijn ze door de munitie heen of niet? En dat zullen die jongens ook wel begrijpen, hoor, dat ze die nu geworven worden en in dat derde legerkorps. Ja, dat gaat niet goed komen.
Hey, een van de dingen die ik nog had onthouden van al die speculatie over mobilisatie, zoals die waren op, volgens mij was dat 9 mei, de dag van de overwinning, de Tweede Wereldoorlog, die grote feestdag in Rusland, was dat Poetin, om die mobilisatie af te kondigen, zou die ook officieel de oorlog moeten uitroepen. Hè? Dus dan heb je niet meer dat verhaal van een speciale militaire operatie. Ja. Maar we zijn in oorlog. En dan is de vraag, in oorlog met wie? Daarbij was ook een beetje de speculatie van, als het misgaat in Oekraïne, zou Poetin misschien ook dat kunnen aangrijpen om te zeggen, wij zijn in oorlog, niet met Oekraïne, maar met de NAVO. Zodat hij een breder verhaal heeft ook om te verklaren waarom het zo slecht gaat in Oekraïne. Ja,
maar volgens mij heeft Medvedev dat eigenlijk ook al gezegd. Hè? Dat de Russen eigenlijk in oorlog zijn met het NAVO en het Westen. Want die leveren al die wapens. Dus hij had het al lang kunnen doen. Wat Arend Jan ook zei. Wanneer gaat Poetin nou echt escaleren? Hij zoekt redenen. Maar je zou kunnen zeggen, er zijn al redenen genoeg geweest.
Ja. Exact. En dat betekent dus ook dat die nucleaire chantage die we steeds doen, die erodeert. Als nou de komende weken er dus geen escalatie komt, hè, van Russische zijde, dan is dat dus een probleem. Afschrikking werkt alleen maar als je het ook echt doet. Hè? Als je het, en het lijkt erop dat hij niet echt reageert. Snap je wat ik bedoel?
Als je iets doet, dan lok je ook een tegenreactie uit. En dat leidt dan onherroepelijk tot verschrikkelijke dingen. Ja, en zo werkt zo werkt afschrikking natuurlijk. Je gaat het niet doen, omdat het zo verschrikkelijk is wat je over jezelf afroept ook.
Ja, maar ik bedoel dit. Medvedev zegt, ja, als je...
Maar is het nog geloofwaardig? Je hebt het over de geloofwaardigheid van afschrikking.
Geloofwaardigheid?
Ja, die leidt hieronder. Ja, absoluut.
Die leidt hieronder. En dat heeft grote gevolgen. Namelijk, want wij zijn zeer terughoudend en terecht. Omdat het nucleaire is gewoon een groot probleem. Hè?
En dat maar is ook steeds onze boodschap geweest. Hè? Dat is denk ik de kracht. Wij hebben dat steeds gezegd. Wij willen dit allemaal niet. Ja. Ja.
Maar als hij dus nou daar niet op reageert, op de Krim, dan zou je weer kunnen gaan denken als hij straks de graantransporten weer stopt en zo, om daar toch iets agressiever in te gaan. In de zin van dat je graantransporten meer beschermt of zo, weet je wel. Dat soort gedachten heb ik dan. Hè? Dan ontstaat er ruimte voor nieuwe plannen. Als je die Amerikaanse generaals 2 maanden geleden, die wilden al met de Amerikaanse schepen het graan gaan ophalen, weet je nog? Er zat altijd generaals tussen die heel ver met dit soort dingen gaan. Ik ben eerlijk gezegd ook nog wel een beetje bang, hoor, dat de komende dagen iets ergs gaat gebeuren. Dit lijkt me voor Poetin een ongelooflijke klap in zijn gezicht wat op de Krim gebeurd is.
Ja, maar dan moet hij wel erkennen dat het een Oekraïense actie was. Of een Westerse actie. Ja. En dat is nog niet gebeurd. En zolang hij dat niet erkent, heeft hij geen reden om te escaleren. Dus hij zit een beetje in een catch-22 situatie. Ja. Hij wil niet erkennen dat hij verloren heeft, dat hij van de tegenstander daar verliest. In het hart van Rusland eigenlijk. De Krim wordt het hart van Rusland gezien. En daardoor kan hij ook niet hard terugslaan. Want daarvoor moet hij verklaren dat het een buitenlandse actie is geweest. Ja.
Maar goed, als het een Russische actie was, dus de Russische versie is ook lekker dom. Hè? Dat de jongens die gooien dus peuken in de olie.
Ja. Ja. Maar dan kan je ook geen tegenmaatregel nemen. Ja. Ja.
Maar dat maakt ook niet een erg efficiënte indruk. Eigenlijk vind ik het een soort vernedering van de Russische ziel. Ik ben echt heel benieuwd hoe die talkshows hiermee omgaan. Ik denk dat ze er geen woord over zeggen.
Vooralsnog niet veel.
Met zulke verrassende dingen komen die wij niet eens kunnen verzinnen.
Vooralsnog.
Ook heel ongeloofwaardig zijn. Ja.
Ja, ik hoor wel enige geruststellende antwoorden eigenlijk. Onkarakteristiek voor deze podcast. Een antwoord op AA. Als het gaat om staan we dan tegenover 40 miljoen Russen, is het antwoord eigenlijk nee. En hoe zou het Westen daarop reageren? Nou, ik hoor dat Arend Jan zich vrijwillig aandient om ze dan tegen te houden.
Nee, dat gebeurt pas als Poetin dus ook daadwerkelijk het Westen zou aanvallen. En hij heeft alle reden om dat niet te doen. Tenzij hij gek wordt. Ja, volgens mij, dat zegt Kalliette ook steeds, hij is rationeel. En dat geloof ik ook. Ja. Dus hij is niet gek. Hij is niet gek.
Maar wel gevaarlijk.
Maar wel gevaarlijk, ja.
Dank jullie wel weer voor vandaag.
Tot ziens.
Dank Patrick, dank Hugo.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.